Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Daar ben ik heel goed in, om mezelf dan in die achtbaan van naar de verdoemenis te helpen.
Je mag op jezelf vertrouwen. Ik ben gewoon de woorden die ik aan mijn dochter geef, ben ik aan mezelf gaan geven. Ja.
Dan denk ik, het is welcome to the human experience, honey.
Klinkt als mijn seksleven. Ja.
Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zitten niet 2, maar 3 vrouwen.
Yes.
Namelijk Meerte.
Hallo.
En Barbara, mijn co-host. Maar we hebben ook een gast, Bowie Redman Barbiers.
Oeh, yes.
Die velen van jullie denk ik wel kennen van Instagram, denk ik.
Ja, dat weet ik.
Ga ik vanuit. Als je een beetje niet onder een steen leeft, dan...
Sorry dan, voor iedereen die wel denkt...
Ja. Nee hoor, grapje. Maar ja, wel aanrader om haar te volgen. Want ik denk, wat Bowie deelt en doet, dat ook wel heel erg aansluit op wat wij in de podcast delen en waar we het hier over hebben. En ik vind dat Bowie altijd hele mooie uitnodigingen geeft om naar jezelf te kijken en met jezelf een heel milde, leuke manier aan de slag te gaan. Dus ja, het heeft lang geduurd, maar het was natuurlijk niet meer dan logisch dat ze hier als gast aan zou schrijven. Dankjewel dat je er bent.
Ja, superleuk.
Ik heb even gekeken hoe je jezelf omschrijft in je Insta-bio. En daar noem je jezelf schrijver, spoken word staat er, maar ik dacht spoken word artist. Ja. Spreker en trainer. En ik heb het ook best wel vaak in de podcast over jou gehad. Omdat ik heb ooit hier bij de uitgever een freeride workshop van jou gedaan. En sindsdien ben ik altijd blijven freeriden. Dus ik ben jou daar heel dankbaar voor. Ik heb ook wel eens iets voorgedragen uit dingen die ik geschreven heb door iets van jou. Of, nou ja, echt heel leuk. En ik vind jou heel inspirerend en fascinerend. Ik vind het super mooi hoe jij je ruimte pakt. Soms vind ik dat ook een beetje triggering. Dat ik denk, zij doet dat echt heel goed.
Ja.
En dan denk ik, hier zit iets bij mij. Dat ik dat nog moeilijk vind soms. Dan laat je van die filmpjes zien dat je jezelf zo aanraakt. Ja. En dan denk ik, ik vind het zo intiem ook om hier naar te kijken of zo. En dan denk ik, ik ben nog niet daar. Maar ik vind dat ook, ik kijk dus met echt heel veel fascinatie en inspiratie naar je. Dus ik vind het heel leuk dat je hier vandaag aanschuift.
Ik ook.
Sorry,
wat een intro, hè?
Een beetje rommelen.
Nee, ik vond hem heel mooi. Ja,
gelukkig. We gaan het vandaag hebben over gulzigheid. En veel mogen vragen, ruimte innemen. Maar ook veiligheid. En jezelf mogen ontmoeten waar je nu bent. Ik denk dat dit allemaal thema's zijn die op zichzelf staand een aflevering hadden kunnen zijn. Ja. Maar het leek me wel heel erg leuk om die verschillende kanten juist aan bod te laten komen vandaag. Dus ik denk dat we onszelf een beetje een timertje gaan geven van zoveel minuten ongeveer over dit onderwerp. Stop ander woord, wat Barre hier regelmatig roept. Maar voordat we beginnen, even de wekelijkse incheck. Bowie, hoe zit jij hier vandaag?
Shit.
Mijn ander.
Ja, precies. Ik zit er vandaag best wel goed in.
Ja?
Ik had wel een typische chaotische ochtend. Maar ja, ik heb een best wel een heftige week. Ik ben een online schrijfprogramma aan het lanceren.
Ja.
En aan het verkopen en aan het maken tegelijkertijd. En dat is echt, eigenlijk moet je dat niet doen.
Ja, want jij hebt onlangs natuurlijk die freeride challenge gedaan. En dat werd super goed ontvangen. Ja. En toen dacht je, ja.
Ja, daar deden gewoon bijna 1500, nee, daar deden meer dan 1500 mensen aan mee. Ja, dat was echt heel tof.
En dat was toen, waar je was begonnen met een Zoom room van 100 of
ja,
zo?
meer zelfs. Ja, 600 mensen of zo. Ja, echt.
Werd steeds meer.
Wow. Werd steeds meer, ja, dus dat was heel leuk. En En toen dacht ik, ja, nee, maar ik ga dit doorpakken. Dus we hebben zo heel last minute besloten. Nou, maar het online programma stond al een hele tijd op de agenda, maar voor later eigenlijk.
Ja.
Nee, we gaan het nu doen, want nu is het momentum.
Is het moment.
En dan, maar en ja, en ik vertrek 1 juli voor vakantie en werk in het buitenland. Dus ik heb ook echt zo'n tijdvreep. Dus deze maand is gewoon helemaal insane.
Ja.
En nou, dat voel ik wel. En ik moest gewoon, ik heb begon mijn week op zondag bij de Rollende Keukens. Want ik vind het ook nog leuk om af en toe dan zoiets heel anders te doen. Dus ik heb gewerkt op de Rollende Keukens. Van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's nachts. En ik herinner me weer in één keer van, oh ja, oh mijn god, die horeca shifts. En de volgende dag, ik had het gevoel dat mijn gezicht van me afdroop. Zo kapot. Dus ik ben mezelf mentaal en fysiek best wel aan het stretchen deze week. Dus dan komt er ook, weet je wel. Dus ik moest gisteren echt keihard janken. Want dat is dan hoe het gaat. En dan is er ook in één keer een relatiecrisis. En dan ben ik in één keer een slechte dochter. En dan valt alles in elkaar.
Die kennen we.
Ja, maar ik ben goed in navigeren.
Ja.
En, dus ik heb een bewogen week. Maar ik denk, that's life, honey.
Ja, maar wel heel tof dat je ondanks al deze drukte toch wilde aanschrijven.
Ja, superleuk. Ik heb er ook heel veel zin in.
En jij, Bar?
Nou, ik zit hier wel goed. Ja, ik heb heel veel zin in deze. Want ik ben eigenlijk een beetje stiekem een fangirl ook van Bowie. Wat helemaal een beetje awkward voelt. Kijk, jullie kennen elkaar tenminste nog, maar Bowie kent mij helemaal niet. Dus het voelt dan helemaal alsof je zo...
Het oké, heb ik altijd.
Yeah. Nee, I have that effect on people.
Ja, zo bij de Ziggo iemand soort van aankijkt. Hi, en die denkt, who the fuck are you? Dus ik heb een beetje die ervaring, maar... wat ik ook wel heel, waar ik heel lekker op ga, is dat ik in voorbereiding op dit gesprek hebben wij natuurlijk over thema's gehad. En een daarvan was gulzigheid. En die ga ik gewoon helemaal omarmen. Dus ik heb gewoon in mijn rijtje van dingen die ik zo eens regelmatig tegen mezelf zeg, die ik meer mag voelen, ga ik gulzigheid toevoegen. Ik mag wel wat gulziger zijn. Ik ga op de een of andere manier echt heel lekker op dat woord. Dus ja, ik voel me gulzig vandaag. En jij? Meerte. Niet zo gulzig.
We zijn er. Ja, ik heb echt op dit moment in mijn leven alleen maar te bieden dat ik er ben. Vaak gebeurt er dan gelukkig in het moment zelf echt prima genoeg om een soort van podcast door te komen. Maar mijn hart is ergens niet in mijn chest. Dus borst natuurlijk. Waarom kom ik daar ineens met een Engels woord? Ik ben er, punt. Maar en ik zit op Barbara's plek. En dat is heel raar om in één keer de studio vanuit dit perspectief.
Ja,
word jij natuurlijk helemaal van ontregeld. Dus,
voor de luisteraar, dus de eerste keer dat we een gast hebben en er alle drie zijn. Want eerder was het natuurlijk zo dat we er dan iemand maakt plaats voor de gast.
Ja.
En nu dachten we,
gulzig.
Ja,
we zijn vandaag gulzig.
Ja.
I feel very privileged.
Ja, dus, maar het is heel grappig om dan in één keer, als je altijd je eigen plek hebt, om dan de studio ineens te denken, oh, zo kijk je naar mij. Maar dan kan de kijker ook een keer maar andere kant zien.
Ja, die is
of
ook
de luisteraar.
Mooi.
Ja, die is ook heel mooi. Dus hè? Wat dat betreft, full circle. En jij mee?
Ik ben heel benieuwd. Ik besef net, we hebben net een aflevering opgenomen over wanneer ben je in een klootzak. En ik zit dan nu als enige inderdaad op mijn plek, wat ik dan heel prettig vind. Dus dat vind ik wel grappig dat het dan even gaat hoe ik het fijn vind. Maar ik heb eigenlijk vooral heel veel zin. En ik ben heel benieuwd hoe het is om het met z'n drieën te doen. Dus dat vind ik heel leuk. En verder ben ik gewoon, ik ben wel oké. Okay. Ja,
nou, top.
Ja.
Het is ook wel goed als mensen achteraf laten weten. Want we hebben het steeds niet gedaan met z'n drieën, omdat we dachten het wordt te veel chaos. Dus laat vooral weten of je het chaos vond. Of vooral wel eigenlijk leuk om ons allemaal te horen.
Ja.
Ik ben wel benieuwd.
Laat het zeker weten. Maar voor nu, laten we beginnen.
Let's go!
Nou, Bowie, ik had dus bedacht van ja, het lijkt me leuk om dan een paar quotes van je Insta te halen. Omdat je altijd zoveel mooie woorden deelt. En dan aan de hand van die quotes kunnen we dan het gesprek openen. En ik weet, jij gaat volgens mij elke zomer naar Charme.
Klopt.
En ik herinner me dat je ooit een keer in je stories zei van ja, jullie gaan me een paar weken hier missen. Maar no worries, want er staat van alles op mijn account, dus hè, je vermaakt je wel. En toen dacht ik, haha, ja, grappig. Maar Dat is dus echt zo. Want jij hebt, nou, ik weet niet, tientallen highlights. Weet ik hoeveel posts. Vaak allemaal met lange captions. En heel vaak ook carouselposts. Dus heel veel slides. Dus echt superveel te zien. Dus het is een soort Netflix, bedacht mm-hmm. ik me, voor de diepgaande mens. Want je kan Bowie letterlijk bingen.
Mm-hmm.
Maar dat vond ik dan ook wel weer heel mooi passen bij het thema gulzigheid. want dat kan dus ook met jou. En het is me uiteindelijk wel gelukt om een aantal quotes te vinden. En die ga ik nu voorlezen. Die ga ik niet voordragen op z'n Bowie's. Want dat, ja, maar ik ga wel heel erg mijn best doen.
You can do it.
Oké, okay, nog even een slokje water. Ik voel helemaal stress.
Ik heb je ook wel echt een ingewikkelde gegeven.
Ja, je hebt ook gezegd van ja, maar dat ga je wel doen. Oké. Okay. Ik wil dat mijn leven een Bourgondier is. Een Bourgondier met veel vraat, met lustdorst. Een Bourgondier la grande bouffe. Mijn leven een all-you-can-eat buffet. Mijn leven de breakfast spread in een hotel. Alles in overdaad en nooit weten wat te kiezen. Altijd meer opscheppen dan je aan kan. Laat mijn leven maar een 7-gangen diner. Een 10. Laat mijn leven maar de snacktafel op zaterdagavond. Saus overal en een berg friet waar je u tegen zegt. Laat mijn leven maar corpulent, excessief, totaal extraordinair. Mijn leven met hoofdletter L. Of eigenlijk met het hele alfabet daartussenin. En dan schrijft ze L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, F, even. Yeah. Alleen Bowie kan dit op z'n Bowie's, maar... Hè?
Klinkt als mijn seksleven.
Ja. 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 Ja.
Lekker. Lekker, all you can
eat. Corpulent, excessief, jij op een tafel, saus overal.
Yes, nou, baby.
Maar gulzigheid dus, wat voel jij daarbij?
Ja, kijk... Ik vind gulzigheid, het is een lekker woord. Ja, ik ben het wel eens met dat het echt een lekker woord is.
Het is ook lekker om te zeggen.
Lekker gulzig. Gewoon
het kan ook zoveel zijn.
Het kan heel veel zijn. En ik denk wel dat ik ben gulzig naar het leven. Maar ik vind het ook heel lekker als mensen gulzig naar mij zijn. Dus krijg maar niet genoeg van me. Dat vind ik altijd heel erg lekker. En ook, ik vind het, en vice versa. Dus als ik ergens niet genoeg van kan krijgen. En dan die gulzigheid en die toewijding en die honger. Gewoon zo, die honger voelen. Dus gulzigheid is voor mij heel erg levenslust ook.
Dat heeft zij in haar eigen tatoeëren.
Ja, ik had het gezien.
Ja.
Dus levenslust en levenshonger. Gewoon zo een honger naar het leven. En het is grappig, want ik vind dat het is ook vaak iets wat als negatief wordt bestempeld. Dus je wil te veel of je bent te veel of het is nooit genoeg. Of moet dat nou allemaal zo, weet je wel? Dus het is een hele interessante wat vaak... ook heel erg getriggerd. Maar voor mij is het ook heel erg de diepgang van het leven. Dus ik hoef niet op het oppervlak te blijven liggen. Ik duik graag de diepte in. En dat heeft ook met die gulzigheid te maken.
Het wordt zelfs het is toch een van de 7 hoofdzondes? Gulzigheid.
Oh, ja. Ja, dat klopt.
Daar begint het al met het stigma.
Precies. Toen werd al verteld dat dit niet
dat
mag.
Het niet mag, ja.
En als we dan toch altijd zijn van fuck the rules. Dan...
Nou ja, en we zijn er natuurlijk ook zo van bescheiden. Wordt heel erg geprezen, weet je wel. En ingetogen. En je moet vooral niet weten dat je zelf goed bent. En allemaal dat soort dingen. Valse bescheidenheid is echt... dat is eigenlijk beter dan arrogantie. Ik zie het eigenlijk...
Het is heel Hollands ook, toch?
Het is super Hollands. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Allemaal dat soort dingen. Dus ik denk dat we in de maatschappij best wel geconditioneerd worden op... normaal is goed. En iedereen die buiten de lijntjes kleurt, dat is ingewikkeld. Want dan moeten we ons verhouden tot iets wat we niet kennen.
Ja.
Dus gulzigheid valt daar denk ik heel erg in. En tegelijkertijd snap ik ook de... Je kan nooit ergens aan voldoen en de is het nooit... Weet je wel? Dus ik snap ook de valkuil van de gulzigheid.
Maar wat is dan
onverzadigbaar?
Wat is jouw eigen relatie met dat woord dan? Was je bijvoorbeeld altijd gulzig of werd je op een gegeven moment bewust van dit is wat ik gewoon graag wil en gaf je jezelf toen toestemming?
Ik denk dat ik altijd wel gulzig ben geweest, maar ik denk wel dat de afgelopen jaren erger is geworden. maar ook als je de multigelaagdheid van het leven ervaart of zo, dan weet je ook dat het er is. Ja. Dus dan kan je ook gulzig zijn naar. Dus ik denk hoe bewuster ik word en hoe meer zelfontwikkeld ik word en dus ook hoe langer ik leef en hoe ouder, weet ik ook gewoon hoe veelvuldig fantastisch het leven kan zijn en wat het allemaal te bieden heeft. En dan word ik daar gulzig naar.
Ja.
En ik ben wel gewoon iemand zo van en, weet je wel?
Ja.
En ik ben ook altijd zo altijd te weinig saus. Ja, zo komen ze met zo'n altijd met zo'n klein bakje saus. En dan denk ik, I'm very sorry. Maar je mag
ik kan nu al zien dat ik hier straks om moet roepen. Dus precies. Breng nu.
Dus, en, en dat is iets heel klein, maar dat vind ik dus wel heel grappig. Dat zo van, oh ja, er is ook, heb ook altijd zo van, ja, maar het kan altijd meer.
Ja.
Dus mijn relatie is er eigenlijk wel goed mee. Maar het is ook, zeker in relaties, vaak een... Ja, niet een heikel punt. Soms is het juist heel erg waar we dan allebei op aan van gaan.
Want op wat voor manieren uitzicht dit of komt dit naar voren in relaties en liefdesrelaties?
Nou ja, ik kan me voorstellen, dus anderen kunnen wel het gevoel krijgen dat ze niet goed genoeg zijn om, of niet veel genoeg. Of dat ik juist het gevoel heb dat ik te veel ben. Dus ik wil graag diepgang en iemand anders heeft zoiets van, ja, maar we kunnen toch ook biertje drinken op de bank,
precies.
Weet je wel?
Je wil helemaal dive in.
Precies. En, ja. En daar zit ook een balans. En het is ook interessant, want het is op dit moment ook weer een thema in mijn leven. En het interessante is dat ik ook aan het onderzoeken ben van... Kijk, die gulzigheid is iets om te vieren, vind ik in principe. Want het zorgt ook gewoon zo voor die veelvuldigheid in levens. En dat lekkere van het leven, die juiciness of zo. En ik denk gewoon, ik vind daar echt niks mis mee. Plus het brengt me heel veel plezier en het brengt me gewoon heel veel geluk. En tegelijkertijd is de vraag wel van, waarom, wat is dat niet te dichte gat?
Ja.
Dus ja, zit er ook, is het ook trauma gestuurd? En dan heeft het alsnog, kan het alsnog een positieve kant hebben. Maar als het in de schaduwkant valt, waar komt dat dan vandaan? En is dat ook echt zo, weet je wel? Dus is er inderdaad een rupsje nooit genoeg, never verzadigbaar? Ja. En kan dus eigenlijk het leven of iemand of ik of whatever nooit helemaal voldoen?
Ja, want jij vertelde, ik heb altijd met de gasten meestal even een kort voorgesprek. Dat we een beetje weten van, waar denken we dat we het ongeveer over gaan hebben? En toen vertelde jij ook dat jij een ex-liefde hebt die heel erg in de archetypes zit. Ja. En die vertelde over de Hungry Ghost.
Ja.
En dat is ook zo'n soort, zo'n gat.
Dus Hungry Ghost is eigenlijk een schaduwkant archetype. Ja. Dus je hebt er allerlei. En de Hungry Ghost is inderdaad, je kan het voorstellen, zo'n open gat waar dan alles maar ingaat. En waar gewoon een bodemloze put is dat eigenlijk. En die Hungry Ghost is dus ook, die blijft ook altijd hungry, weet je wel? Die is dus niet te verzadigen. En dan is het dus eigenlijk een niet te dichte gat.
Ja.
Dus of een ontevredenheid of het gevoel hebben dat je meer nodig hebt om puntje, puntje. Mm-hmm. Dus voor mij is bijvoorbeeld heel erg de diepte ingaan met relaties ook een manier van veiligheid.
Ja.
Dus als ik emotioneel met jou kan verbinden en ik kan emotioneel met jou de diepte in en jij laat mij toe in die kwetsbaarheid en ik mag jou zien in die kwetsbaarheid, dan geeft dat een veilige basis voor mij. En tegelijkertijd ook bijvoorbeeld, dus in conflict is dat ook. Ik ben iemand dan, het moet gelijk op tafel en eigenlijk ook gelijk opgelost of in ieder geval aangekeken. En ik wil helemaal weten hoe jij je voelt en ik. En als ik dan vertel hoe ik me voel, hoe voel jij je daar dan weer over? En dat is doodvermoeiend voor heel veel mensen, maar voor mij heel fijn.
Ja.
Maar
voor daar ons zit ook gewoon dinsdag.
Precies. Ja. Maar daar zit dus wel ook een beetje... Er zitten twee kanten aan. Dus daar zit ook een beetje van, waarom heb ik het zo nodig?
Ja, wat gebeurt er als je het niet krijgt?
Precies. Dus ik kan iets... Ik moet dan eigenlijk, als ik het moet laten rusten... Dus bijvoorbeeld we zeggen, de ander heeft het nodig om het even 3 dagen te laten rusten. Want they need to get their bearings. En dan komen we er weer op terug.
Ja.
Dat zijn dan 3 van de ergste dagen van mijn leven. Ja. Dus wat er gebeurt is, ik kan eigenlijk niet met dat gevoel zijn.
Ja.
Dus met het ongemakkelijke gevoel of het pijnlijke gevoel van... Ik weet niet wat er gaat komen in dat gesprek over 3 dagen. Ja, en het zou zomaar eens kunnen zijn dat desastreus is.
Dat is die onveiligheid.
Dat is die onveiligheid. Ja. En daarna zo van, en dan kan het consequenties hebben die ik nu niet kan overzien. En dan gaat mijn controle op hol. Want ik wil wel kunnen overzien waar ik me voor schrap moet zetten. Enzovoort.
Ja.
Komt ook vaak voor uit hechtingsproblematiek. Zeker, natuurlijk. Ja. Dus, en dat is precies wat je zegt. Het is wel goed om altijd te onderzoeken van welk gat ben ik. Hè? Er zitten 2 kanten. Want 1 daarvan is gewoon oneindig.
Ja.
Als je onveilig gehecht bent, dan kan je echt gamen, seksen, drinken, drugs, schrijven, praten, wat je wil. Maar dan moet je een vorm vinden waarin je kan bestaan met dat gat.
Precies.
En aan de andere kant inderdaad jezelf toestemming geven om ook de mooie ja, kant daarvan te ontdekken of zo.
Ja, want we gaan het nog wel meer over onveiligheid hebben. Dus, ja. Dus, maar de leuke kant, ik bedoel, dat ik mezelf toesta dat te mogen en dat ook te zijn.
Precies.
Dat is ook heel leuk. Ja. Hè? Dus wat jij zegt, van ik word er ook wel eens ongemakkelijk. Of het is niet helemaal wat jij zei, maar zo. Hè? Van als je jezelf
nee,
aanraakt
je triggert
of foto,
gewoon,
en je triggert.
Is dat ik denk, oh ja, dit is een soort vrijheid die ik zie. Waarvan ik weet van, oh ja, dit is heel fijn als je er bent. Ja. Maar ik zie dan een soort van spiegeltje van, oh ja, ik ben nog niet daar of zo.
Ja, en het is grappig, want ik heb wel eens op het podium gestaan en toen was ik een talk aan het houden over schaamte en over dat ik denk dat je op de werkvloer veel meer ruimte moet hebben voor mentale ongezondheid.
Ja.
En dat ook in leidinggevende, dat ik ben heel erg van je leeft het voorbeeld wat je wil zien in je organisatie.
Ja, precies.
En toen zei zij van, ja, maar wat nou, iemand uit het publiek vroeg, ja, maar wat nou als ik niet zo kwetsbaar wil zijn of niet me zo daar wel toe wil verhouden? En ik zei, dat hoeft ook
nee,
niet.
Nee, nee.
Het is niet zo dat ik rondloop van, dit is hoe we moeten zijn met z'n allen. Ja. Iedereen moet zoals mij zijn, weet je wel. Maar dat kan het soms wel uitlokken. Zo van, ja, maar fuck, dat durf ik niet. En ik wil dat ook helemaal. Ik wil helemaal niet zo zichtbaar zijn als jij.
Ja.
Hoeft niet.
Nee, je hoeft niks.
Alleen, ik wil wel dat mensen weten dat het een mogelijkheid is. En dat als je een rolmodel nodig hebt of moet weten van, oké, hoe kan ik dat wel uitnodigen in mijn leven? Dat er wel mensen om je heen zijn waaraan je je kan spiegelen.
Mooi.
Ja, ik link het ook heel erg aan die permissie of toestemming waar we net nu net al ter sprake kwam. Dat als ik bij mezelf kijk, gulzigheid, dan zit daar toch altijd iets op van, ja, het mag allemaal wel leuk zijn, maar niet te leuk of zo. Mm. Of als het te is, dan. Ja, terwijl dit helemaal geen. Ik zeg dit nu, maar dit zijn helemaal geen bewuste gedachten eigenlijk. Maar dat daar toch altijd een rem op zit. Omdat het dan misschien iets weg zou nemen van een ander. Of dat ik dan die tijd aan iemand anders zou moeten geven. Of ik weet niet precies wat erop zit. Maar inderdaad, de toestemming aan mezelf geven om gewoon met huid en haar te verslinden wat er voor me staat. Dat dat oergevoel of zo, daar zou ik wel meer van willen. Want dat een hele positieve.
Ja, wat ik net dacht is van, hoe doe je dat dan, gulzig zijn?
Nou, nu jij dit zegt, moet ik denken aan een vriendin die zegt, ja, ik vind dat zo fijn als ik met jou uit eten ga of eten ga bestellen. Want ik weet dan dat ik niet bang hoef te zijn als ik zeg, zullen we ook frietjes nemen? En zullen we dan ook nog dit? En dan denk ik, ja, tuurlijk.
Ja,
dat eten.
Ja.
Maar drie voorgerechten als jij dat wil. Ja. Dat maakt mij echt niet uit, weet je wel. En het is dus niet te verwarren met grenzeloosheid.
Nee, maar meer ongeremdheid.
Het is ongeremdheid.
Dus de rem mag er een beetje af.
Ja, en het is ook van, wij hebben dan bedacht, nee, je doet één voorgerecht, je doet een hoofdgerecht, en dan, nou, als je heel speciaal dacht, dan doe je nog een nagerecht.
Ja. En daar dan eerst over gaan bitchen.
Daar eerst
over
gaan
dan delen?
Ja, allemaal van dat soort onzin, terwijl ik ben daar gewoon niet van. Als ik drie verschillende drankjes wil drinken, drink ik drie verschillende drankjes. En dat andere mensen dat raar vinden, I really don't give a fuck.
Yeah.
Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van motto voor alles. Dat het is heel goed om je te realiseren wat vanuit conditionering komt.
Yeah.
Dus er komt vanuit conditionering, je kan niet 6 voorgerechten nemen. Of weet ik veel. Dus ga je dat niet doen. Of ik moet wel met een beetje met mate genieten. Weet je wel?
Ja. Yeah.
Dus ga je met mate genieten. En ook van, wie ben jij als je dat niet doet? En heel veel mensen zijn ook bang voor, wat gaat er gebeuren als ik dat doe?
Ja.
Wat als ik de hele week met allemaal mensen in bed wil liggen?
Ja.
Of als ik naar seksfeestjes wil gaan en dan met door 60 mensen, nou, weet ik veel, allemaal van dat soort dus
ja.
Wie ben je dan? Mm-hmm. En ook, hoe verhoud je dan tot de buitenwereld? En ook, wat is het beeld wat je van jezelf hebt?
Ja,
moet je dat dan bijstellen?
Het idee dat als je iets doet wat een beetje buiten de lijntjes kleurt, dat je totaal anders bent. Dat alles is dan meteen.
Ja, je moet je vaak ook verantwoorden, weet je wel.
Ja.
Dus van, neem jij ook nog? Dat neem ik ook nog.
Of ja, ik denk ik kan me ook voorstellen dat er bij verschillende mensen ook verschillende dingen onder liggen. Net zoals bijvoorbeeld bij schaamte. Van de uiting zie je vaak wel hetzelfde, maar waar het vandaan komt, kan eigenlijk uit een hele andere hoek komen. In mijn geval denk ik dat het met zichtbaarheid te maken heeft. Dat als ik de rem eraf gooi en ik vreet op wat er voor me ligt, en heb ik het niet over eten, want ik bestel ook 8 drankjes, I don't give a fuck, en altijd frietjes erbij. Maar meer op andere gebieden, dan word ik dus zichtbaar.
Ja.
En dat is voor mij dus heel onveilig.
Ja.
Dus dan komen we weer bij die veiligheid. Ja. Maar ik denk dus, en dat betekent niet dat dat voor anderen dan weer ook het thema moet zijn. Maar ik denk dus dat je bij jezelf inderdaad kan voelen van, hey, waarom zit die rem erop? En is dat inderdaad omdat ik dan mijn zelfbeeld moet bijvullen? Ja, dat misschien ja, eigenlijk ook.
Ja. Meer.
Ja, meer. Lekker volgevuld zelfbeeld. Gaat het inderdaad over... toestemming geven, zichtbaarheid, een bodemloze put. Weet je, wat zit erachter? Want dan weet je ook
hoe je... Ja, en ik denk ook, zichtbaarheid is wel een hele goede dat je dat zegt. En ook dat het voor jou dus onveilig. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk onveilig. Ik had een fotoshoot gedaan en ik had allemaal hele vette extravagante outfits.
Ja, dat was echt super cool.
Ja, dat was echt heel vet. Van Studio Heem, Patrick Heemstra, echt een fantastisch ontwerper. En... ik dacht, ik wil er elke dag zo uitzien. Dit is helemaal geweldig. Dus ik had al wat felle kleuren, wat ik vandaag toevallig ook aan heb, in mijn kast. En ik heb daar wat bij gekocht. En toen liep ik dus door Utrecht en ik had een helemaal roze. Ik had zo tonsoerton roze. En toen ging ik naar een of andere vintage winkel. En toen vond ik daar een roze zonnebril met van die hartjes glazen.
Ja, heerlijk.
En ik liep met mijn vriendin en ik had een roze en zij had een oranje. En we liepen zo door de stad. En in één keer dacht ik... Ik was heel naïef van mezelf. Iedereen kijkt naar mij.
En mensen... Heb ik een vlek op mijn broek?
En echt zo mensen dat je zo... We liepen zo langs heel vol terras zo bij het Neude. En dan zo... Of de Neude. En dan waren er zo'n groep jongens. En de een tikte zo de ander aan. Echt zo van kijk. En ze deden echt allemaal tegelijk dit.
Ze keken om.
Ze keken om. En het grappige is, dat is dan een heel interessant moment.
Ja.
En wat deed
wat
ik?
Doe je daarmee?
Ik deed zo...
Je ging zwaaien.
Dus ik ging zwaaien naar ze. Omdat ik dacht, ja, kijk, het was niet... Ze waren wel zo blij, weet je wel. Dus het was niet van, oh my god, what the fuck. Nee, ze hadden wel een soort van, ook een bepaald soort gulzigheid.
Ja.
En normaal ben ik altijd best wel heftig grenzen. Als het komt op catcalling en zo, weet je wel. Straatintimidatie. Maar het was zo ons soort van... Het was zo grappig, omdat ze zo enthousiast omdraaiden. Dat ik ook gewoon zo van, hoi. Ja. Ik zwaaide gewoon
Here
een
I
beetje.
Am.
Ja, maar... je moet daar wel mee om kunnen gaan. Want ik had ook kunnen denken, oké, kut, ik doe die bril af en ik trek dit shirt uit en ik moet inderdaad maar gewoon iets minder. En waarom ik dat wel kan, is omdat ik me heel zeker voel in mezelf. Mm. En dus ook best wel veilig in dat gebied wel. Ik voel me veilig genoeg om zichtbaar te zijn. En dat heeft denk ik te maken met dat er is heel weinig wat mensen aan mij kunnen spiegelen waarvan ik denk... Ah, oh, dit is een kant wat ik nog niet had gekend. Wat erg, wat heftig dat ik dit... Jij vindt dit van mij. Ja, dat heb je ook eigenlijk helemaal... Nee, dat is er eigenlijk bij mij bijna niet.
Ja.
Je kent alle schaduwen, ken je zelf al.
Precies. En natuurlijk heb ik altijd blinde vlekken, hoor. Daar niet van. En er zijn ook vast dingen waar... Hè? Maar over het algemeen is dat er. En ik denk dat als je het hebt over... Hoe kan je dan gulzig zijn? Dus jezelf toestaan, maar ook vervolgens... om kunnen gaan met wat er dan omhoog komt. Ja. Of waar je dan geconfronteerd mee wordt.
Ja, ik denk nu allemaal dingen, maar ik weet ook
ik zat ook al te kijken van, je kunt een hele aflevering maken over alles.
Ja, maar misschien komt het zo nog wat ik nu in mijn hoofd heb. We hebben het al een paar keer net gehad over veiligheid. En dat was dus het volgende thema waar we het graag met je over wilden hebben. Dit is een korte quote die ik volgens mij ergens random in tegenkwam. Je kan haar hele... wat ze allemaal deelt over veiligheid kun je in haar highlights trouwens terugvinden. Mocht je denken, ik wil dit terug kunnen lezen, check haar highlights. @ Bowie Redman.
Instagram.
Het allermooiste zou voor mij zijn dat ik ten alle tijde veiligheid in mezelf ervaar. Maar daar ben ik nog niet en misschien kom ik daar wel nooit.
Dat klopt.
En door.
Goed thema.
Ja.
Nee, jij gaf een voorbeeld over de paniek van voice notes bij die stories.
Ja dus als ik voice notes krijg, en het hangt er heel erg vanaf wie ik dat krijg. Want over het algemeen, I love voice notes. Ik vind het superleuk om ze te sturen. Mini podcast, dat soort dingen. Maar als ik een iets wat onveilige relatie met iemand heb, of als het iemand is waar ik afhankelijk van ben... Ja, eigenlijk dat. Als er iemand is waar ik afhankelijk van ben. Dan vind ik het verschrikkelijk als iemand mij een voice note stuurt.
Iemand die jou betaalt dus.
Bijvoorbeeld. Dus kijk, ik heb het ook met... een van de dingen die heel erg in mijn werk voorkomt. Dat ik werk met mensen. Ja. En ik heb een coachingsprogramma, dat heet De Onderstroom. En daar hebben mensen ook heel best wel intiem contact met mij. Ja. Of daarmee bedoel ik gewoon, ze hebben toegang tot mij. Ja. Dat klinkt heel anders.
Voordat hier een heel ander beeld
precies,
ontstaat.
Ja, voordat een ander beeld. Maar ze hebben mijn contact. Nummer, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ze hebben mijn telefoonnummer. Dus dan gebeurt het wel eens dat er iemand een voice note stuurt.
Ja.
Nou, paniek. Want wat ga je zeggen? Ga je zeggen dat je ermee stopt? Wat is dit? Ga weer je geld terug? Is er iets heel, heb ik iets heel heftigs gedaan? Ja. Dus ik ben heel. Dus dat, en dat komt helemaal niet van hun, natuurlijk. Dat, ik kan hem zo uitleggen waar dat wel vandaan komt. Terwijl de ene keer is het inderdaad, oh, ik voel me kut en ik heb dit nodig of wat dan ook. En de andere keer is het, oh, ik had nog een vraagje over de sessie van morgen. Kan dat? Is dat dan om 10:30? Of, en dat is in mijn werk, is dat spannend, maar ik heb dat ook in mijn sociale leven. Dus mijn sociale leven, zeker als ik bijvoorbeeld, nou, we hadden het net voor de opnames even over exen. Dat je dan een voice note krijgt en dat je denkt, ja, gaat dit een bommetje zijn, weet je wel? Ga ik hier emotioneel in moeten incasseren? Of is het gewoon, hoi, oh, ja, ik was even daar langs aan het rijden en ik moest aan je denken, vet gezellig, hoe is het?
Ja.
Of is het, hier, trauma. Succes ermee, doei.
Dat wilde ik even delen.
Ja. Dus dat, en ik heb best wel ook wel wat soort van traumatiserende voice berichtjes gehad. Waardoor
je bent geconditioneerd.
Ik ben geconditioneerd op die.
Ja. Ja.
Dus en dat is natuurlijk eigenlijk niet tussen haakjes normaal. Ik bedoel, het is heel normaal om dit wel te ervaren, maar dit komt niet omdat ik inderdaad bijvoorbeeld heel veilig gehecht ben.
Nee, precies.
Of weet je wel, of omdat ik geen trauma in mijn systeem heb zitten. Maar er is er gewoon een soort van basisonveiligheid die er in mij huist.
Ja. Ja, ik heb dat ook.
Ja, hoe is dat voor jou? Wat ervaar jij daarin?
Nou, ik ben heel erg control freakerig.
Waar zeg, dit gaat niet specifiek over voice notes, toch?
Nee, dit gaat gewoon
over onveilige afgeving.
Ja, nee, ik heb niet met voice notes. ik vind voice notes. Nee, meestal Bar die stuurt er veel. En bij mij is het dus niet zo'n trigger, omdat voice notes link ik aan, oh, je hebt wat meer te vertellen. Maar ik heb dan niet het idee dat iemand nu iets heel ergs over me heen gaat gooien. Maar waar merk ik die? Nou ja, mijn veiligheid is dat ik heb gewoon mijn voelsprieten staan heel erg naar buiten. Ja. En ik weet, oh ja, ik gaf dat als voorbeeld in ons voorgesprek. Dat ik heb een relatie met Stefano, maar wij zijn natuurlijk een tijd uit elkaar geweest. Veel gebeurd, vreemd gegaan, moeilijk. Toch weer samen. Maar door hoe ik ben opgegroeid, ik ben heel erg gericht geweest op wat gebeurt er om me heen. Mijn ouders, ik zal heel even kort voor mensen die misschien via jou de aflevering gaan luisteren, die nog helemaal niet mijn hele levensgeschiedenis kennen.
Ga alles terugluisteren.
Dat goed, sowieso.
Goed moment.
Maar in het kort, mijn situatie vroeger thuis was, mijn ouders woonden nog in een huis, maar hadden geen liefdevol huwelijk meer. En de ene dag was het rustig en de andere dag was het gewoon heel moeilijk, ruzie.
Inconsistent.
Soms waren er weken dat ze niet tegen elkaar spraken. Wij dartelden daar als kinderen een beetje doorheen. Gewoon heel
onveilig.
Wat voor mij normaal was, dat was gewoon helemaal niet normaal. Maar mijn voelsprieten zijn daardoor heel erg gericht op, oké, hoe is het vandaag? Hoe is de vibe? Het voelt een beetje. Dus nu bijvoorbeeld, Stefano, die draait best wel vaak nachtdiensten. Na een nachtdienst of 5 ligt hij er eigenlijk helemaal vanaf. En dan is hij moe. Maar ik denk dan, je bent een beetje afstandelijk. Oh, er is wat. En dan in mijn hoofd weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Deze man is gewoon moe. Maar ik ga dus in dat standje van, dit is niet goed. Ja. Ik heb weet ik hoeveel scenario's in mijn hoofd. En dan ga ik bij hem zitten prikken. Want ik wil de bevestiging dat het goed zit. Ja, die krijg ik niet, want hij is moe. Dus hij wordt totaal, moet dit nu, Mai? Oh, god. Oh, dat is ook niet,
dat is
dus
ook niet goed.
Het is alleen
spiral.
Maar bevestiging van, gewoon zo'n lekkere loop. Daar ben ik heel goed in om mezelf dan in die achtbaan van naar de verdoemenis te helpen. Dus op dat soort manieren uit het zich bij mij. Ja. Dat is ook heel goed voor je relaties.
Super goed voor je relaties. Ja, ik heb dit ook. Ja.
Maar wat doen jullie er dan aan?
Ja. Nou, ik heb wel iets anders overigens, maar ik heb wel heel erg die voelsprieten. En wat ik eraan doe is, ik heb er meestal bewustzijn op. En dan vraag ik iemand om daar ruimte voor te houden. Dus in dat geval van jou bijvoorbeeld, dan zou ik dus zeggen van, hey, oh, ik voel weer dat dit patroon opkomt.
Ja.
En ik weet dat het niet aan jou is, maar heb je ruimte om mij daar even in te houden? Dat ik dus bijvoorbeeld wel helemaal kan uiten wat ik eigenlijk denk en voel, maar dat die ander weet, ik hoef hier niet nu mezelf op te gaan te verdedigen, want dit gaat niet over mij. En jij hebt het eigenlijk even nodig dat je gezien wordt in het patroon en dat iemand met compassie kan reageren van, oh, wat kut liefje, want het lijkt me best lastig als je, als ik moe ben en dat zo'n trigger voor jou is, dat je bang bent dat ik bij je wegga.
Ja. Geweldloze communicatie.
Ja, precies.
Nou, ik heb dat van de week toevallig gedaan met Stefano. Want toen had ik dus weer... Nou, hij reageerde heel goed. Dus dat is dan voor mij een teken van... Hey, hij reageert niet bijvoorbeeld kortaf. Ja. Hij laat mij gewoon rustig uitpraten. En hij bevestigt dat het goed zit. En dat weet ik veel. Er was helemaal niks. Maar dan kan ik gewoon... Oké, nu kan ik stoppen met mijn spieren aanspannen. Ja. En wat ik ook wel eens doe... bar heb ik ook best wel vaak. Van, ik moet even leeglopen. Want ik merk dat ik mijn neiging krijg... om A4'tjes te gaan sturen op de app. Mag ik de A4'tjes naar jou sturen? Ja. Dat helpt me ook wel. Soms moet ik ook gewoon even mogen dumpen...
Ja, en daarin gezien worden.
Ja.
Ja, ik denk dat die aanpak gewoon heel goed is. Als je, ik heb het vaker over geweldloze communicatie, of hoe fantastisch ik dat vind. Hè, dat als jij in de aanval gaat naar iemand, dan gaat niemand in die situatie winnen. Want iemand gaat zich verdedigen en niemand krijgt wat hij nodig heeft. Dus als je inderdaad in een situatie zit met iemand, of het nou je liefdespartner is, of familie of vrienden. Zeg het inderdaad gewoon letterlijk. Ik zeg wel eens, ik deed dat in mijn relatie met Finn ook heel veel. En omdat wij natuurlijk in zulke zware crisisperiodes hebben gezeten... qua dat hij psychisch zo ziek was... dat het gewoon echt langs de afgrond wandelen was... moesten wij wel heel zuiver communiceren. Want er was gewoon geen ruimte om ook maar enige... Dus ja, ik zeg hem wel eens, ik vergelijk het wel eens van... dan ga ik altijd terug naar een 3-jarige in mezelf. Gewoon, want kinderen doen dat ook. Ik ben boos, weet je wel? Want ik voel dit en dit en dit. Of ik ben verdrietig. En dan niet zeggen, jij doet het. Dus, maar gewoon zeggen, hey...
dit is mijn ervaring.
Dit is mijn ervaring, dit is hoe ik me nu voel. Ik weet inderdaad dat het waarschijnlijk niet klopt. Maar ik heb het wel even nodig om het te toetsen. En dan sla je de wapens bij de ander uit de handen. Ja. En kan die ander jou geven wat je nodig hebt. En dat is gewoon een hele, hele fijne approach.
Ja, ja, het is voor mij echt iets wat ik nu aan het leren ben. Want ik heb dit gewoon nooit geleerd.
Nee, maar het is ook dus dat. En het is wel dat je dus... je moet daar heel veel eigenaarschap over nemen voor jezelf. Maar iemand anders moet dat ook kunnen ontvangen.
Ja, het is wel echt een samenwerking.
Het is echt een samenwerking. Want ik vind het... Ik kan dit prima bij mensen die bewustzijn hebben. Of een bepaald soort mate van zelfreflectie. Ja. Maar ik kan dit dus niet bij mensen die dat niet hebben. En dat zijn de onveiligste situaties voor mij. Dus de situaties waarin ik eigenlijk niet aan kan geven. Ik voel me niet veilig, want die ander gaat daardoor stijgeren.
Ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht dat ik veilig was en dan was ik het niet. Dat ik bijvoorbeeld een soort van nieuwe vriendin in mijn leven had. En we gingen ineens heel veel met elkaar om. En toen dacht ik, en zij had ook best wel veel meegemaakt. En toen... vertelde ik waar ik vandaan kwam en toen kwam er gewoon niks. En toen wilde ik gewoon terugkruipen in een hol en nooit meer...
Omdat je niet ontmoet werd met dezelfde soort...
Omdat ik dacht, ik kan het inschatten en toen was dat helemaal verkeerd. En toen kwam die onveiligheid echt heel erg van... Oh, je was niet.
Ja, dus het gaat ook over berekenbaar kunnen zijn. Hè? Dus wat je vertelde over je jeugd, zo van dat is wel inconsistent gedrag. En dan weet je dus eigenlijk niet. Soms dus eigenlijk is A goed en soms is A fout. En dat is dan super onveilig, omdat soms heeft de foute A dan een consequentie die de goede A niet had. Ja. En dan moet jij wel de consequentie gaan incasseren. Ja. Voor iets waarvan je niet wist dat het eigenlijk een grens overging. Of gedrag was wat iets zou ontlokken.
Precies, ja.
Ik denk dat dat heel veel mensen dat zullen herkennen. Want dat is gewoon iets wat super... Helaas zijn heel veel mensen eenzijdig of helemaal onveilig gehecht. Ja. Of whatever. Of hebben ze op latere leeftijd een bepaalde onveiligheid. Ja. Bijvoorbeeld de dood van mijn vader is ook een traumatiserende gebeurtenis geweest... die ook veiligheid heeft weggenomen.
Ja, want voor de mensen die niet
weten... Mijn vader is 6 jaar geleden gestruikeld over een deurpost... en toen viel hij op slag dood. Dat was heel heftig.
Ja.
Ja.
Dus die is echt helemaal zomaar uit het leven. En dat dus plotselinge dood en plotselinge rouw...
Ja.
Is nog een laag op rouw en op dood.
Ja, het is absurd.
Dat ken jij waarschijnlijk. Dus het is, dat is zo, dat, zeg maar, dan is het als... je vader kan struiken over een drempel, dan kan dus alles.
Precies.
Ja, dan is het leven
elke grenzeloos.
Ja, ja. Ja. Ja, en die grenzeloosheid is zo alsof je jezelf ziet zweven in het universum. Er is gewoon niks, weet je, dus dat is hysterisch onveilig.
Ja. Ja.
En ik denk dat dus de mate van, ik was vroeger ook natuurlijk wel onveilig, maar nu heb ik er heel veel meer bewustzijn op, dus snap ik veel beter dat ik onveilig ben en voel ik me dus ook veel vaker onveilig, grappig genoeg. Terwijl ik dit ook
omdat
heel
erg je zo zelfbewust bent, ja, dat is ook.
Ja, dus daar ding. Dan kom je in, dan word je
wordt helemaal lijp.
Ja, ja, en weet je wat, de combinatie van plotseling overlijden of überhaupt het verliezen van één of beide ouders in combinatie met niet veilig gehecht zijn, ja, is helemaal killing.
Ja, en een mijn
soort
vader.
Van dubbele...
Ja, en ik heb ook nog een vaderwond, want mijn vader was autistisch, dus hij was emotioneel niet beschikbaar, hoewel het echt een super liefdevolle, lieve man was. En hij was ook nog eens, hij woonde in Canada, dus hij was ook de eerste 5 jaar van mijn leven, was hij er helemaal niet, weet je wel, of met hele, zo een week, 2 weekjes per jaar
af en
of zo.
Toe even.
Dus je zit met hele losse eindjes.
Overal, dus ik heb natuurlijk een soort van een niet te dichte gat van mijn vader.
Ja.
Die helemaal die geen man, geen liefde kan vervullen. Maar ik wel. Dus als er ook een mannelijke liefde bij mij weggaat. Dus ik heb dat niet als ik met vrouwen samen ben. Maar wel als ik met mannen samen ben. Als er een mannelijke liefde van mij weggaat uit de relatie. Ja, dan is het eigenlijk gewoon alsof mijn vader weer weggaat.
Ja, precies.
Dus ik ben nu samen met een vrouw. En ik heb dat bij haar dus helemaal niet. En het interessante is dat ik ook zo terugkijkend op de afgelopen jaren, dat ik met een paar mannen ben samen geweest en heftige break-ups heb gehad. En ik dacht, oh ja, is eigenlijk ook gewoon wel een beetje een traumabondje, weet je wel.
Dus, zeker.
Los van dat ik ze ook echt leuk vind.
En niet alleen maar dat.
Niet alleen maar. Ja, ja. Maar wel dat je dus die, dus het nou ja, die vaderwond die er is, probeert te dichten met een representant eigenlijk.
Ja, ja.
En dat gaat natuurlijk nooit dat gat dichten.
Nee, ik heb dat een beetje met, daar heb ik ook wel over verteld in de podcast, dat mijn relatie met mijn vader is nooit meer goed gekomen. Was gewoon een heel lastige band. Hij kon helemaal niet praten over dingen. Was echt emotioneel op slot. Op slotter dan dit kan je niet zijn. En dat is dus nooit goed gekomen. Ik heb ook nooit met hem een gesprek gevoerd. Ik had dat plan om dat gesprek te voeren. En toen bleek hij longkanker te hebben. 6 weken later was hij dood. Mm. Dus it just never happened. En ik heb altijd een soort craving gehad. Een soort behoefte. Of misschien gulzigheid dan. Nadat het goed kwam.
Yeah.
En ik denk in mijn relaties. Dat ik in eerdere relaties ook zo lang door ben gegaan. Omdat ik zoiets had van, maar ik wil zo graag dat het goed komt. Misschien als ik dit nog, misschien als ik dat nog. Zo die niet van,
ja, herkenbaar. Veel te loyaal. Dus
ja.
Ik heb ook zo heel veel, ik kan echt, doordat mijn vader, doordat ik heel goed zag dat mijn vader emotionele onhandigheid had. Ik noemde hem wel eens zo. Ik zei wel eens van, ja, je verlangt ook niet van een 3-jarige dat hij je belastingaangifte kan doen. Dus ik kan niet van papa verwachten dat hij de vader is die ik wel nodig zou hebben. Of überhaupt gewoon een volwassen emotionele man. En dus je moet goed begrijpen, dat is dus niet dat hij onvolwassen is. Hij gedraagt zich niet onvolwassen. Daar gaat het allemaal niet om. Maar het gaat wel om aanwezig kunnen zijn.
Ja.
En mijn vader wilde me een keertje meenemen naar Canada toen ik 7 was. En toen zei, wilde ik niet. En toen zei ik, vroeg mijn moeder waarom. En toen zei ik, ja, maar papa weet niet wat hij moet doen als ik huil.
Oh.
Dus helemaal niet dat hij zei van, je mag niet huilen. Nee, maar hij had gewoon geen idee.
Hij gewoon, nee.
En hij had er niet eens bewustzijn op dat hij geen idee had.
Nee.
Weet je wel? Dus
onbewust onbekwaam.
Onbewust onbekwaam, ja. En ik heb geleerd, ik moet mijn vader heel erg begrijpen.
Mm-hmm.
En als ik hem begrijp, dan houdt hij misschien wel van mij.
Mm. Bart zit zo naar mij te kijken van, hoi mij.
Ja, dus terwijl zo, dus, en mij, dus als er een man is die ook maar een beetje gered kan worden en die een beetje onhandig is. Nou, ik ben, I'm the only girl.
Yeah.
Je weet je wel, oh, jij bent de eerste die mij zo begrijpt. En dan denk ik, ja, ik ben de eerste die jou begrijpt. Kijk mij maar helemaal, jou helemaal begrijpen. En alles geven wat jij nooit hebt kunnen krijgen. En dan blijf je bij mij toch?
Ja.
Ja.
Ja, wij hebben het hier ook wel eens vaker over dat ik ben dan meestal aan tafel degene die wel veilig gehecht is.
Ja, top.
How
is life on the other side?
Ja, nou ja, kijk, bij mij heeft, ik ben mijn vader in 2009 helaas heel plotseling verloren door zelfdoding. Dus dat heeft bij mij daardoor ook heel veel onveiligheid, want ik heb daar PTSS door gekregen.
Ja.
ik denk juist doordat ik zo veilig gehecht was en het daardoor dus in één keer zo'n klap was. En daarna kreeg ik een relatie met mijn soulmate, noemen we hem, Finne, 10 jaar. En hij werd heel psychisch ziek, daar heb ik dus voor hem gezorgd. En ik ben via hem ook geprobeerd mijn vader te redden. Helaas zijn we hem op afgelopen 11 april ook door zelfdoding verloren. Dus dat is nog een soort van klap. Ja. Dus voor mij staat er ook op elke hoek gevaar. Ja. Ja. Maar wij zien wel vaak een soort van de verschillen, zelfs daarin van... Ja. Dat je gewoon op zulke andere vlakken dus die onveiligheid tegenkomt. Want ik heb het dus helemaal niet met mannen, weet je wel? Nee. Helemaal nul.
Nee, want daarom kan jij ook zijn zoals je bent.
Precies.
Horen we in de aflevering.
Gulzig. Nee, maar dat is wel, weet je wel, dat is zo grappig. Je ziet zo'n soort van waar die thema's zich allemaal op uiten. Ja, druipen wou ik zeggen.
Ja, voor mijn gevoel is het echt die voelsprieten. Of je gericht bent op buiten jezelf en waar je dan controle over kan hebben, of dat...
Ja, het is eigenlijk een beetje beide, maar ik denk dat je een soort van kan terugvallen op veiligheid in jezelf. Ja. Ik heb gewoon geleerd, ik heb wortel mogen schieten, zo zie ik het vaak. Dus mijn boom, kijk, nu helemaal, hè, ik lul maar wat, want ik ben helemaal een soort van in 1000 miljoen stukken. Maar alsnog, meestal is je boom gewoon, die waait wel mee, maar of die nou helemaal omvalt en ontwortelt, dat gebeurt gewoon vaak bij mensen die niet veilig heb kunnen hechten.
Ja.
En ik heb gewoon een bepaalde basis gekregen, waardoor die boom gewoon wat meer soort van wind. Dus het is helemaal geen achievement.
Het is wel
achievement.
Een beetje jammer dat je vervolgens 13 orkanen overheen krijgt.
Precies, ja. Dus, maar,
je was toch zo veilig, hè?
Ik was lekker, dacht het universum, zullen we eens even kijken?
Ja.
Dus maar het is wel een groot verschil in hoe je dan vervolgens in relaties verhoudt.
Ja, want ik denk dat het anders, je kan ook onveiligheid ervaren in iets anders dan relaties.
Ja.
Dus en voor ons is het misschien een grote trigger in relaties, omdat... Terwijl ik ben bijvoorbeeld wel... Ik denk eigenlijk altijd dat ik eenzijdig onveilig hecht, maar met mijn moeder heb ik wel een veilige hechting. Zeg maar.
Ja.
Dus daar heb ik ook helemaal niet die angst of die onveiligheid in ons contact.
Gelukkig.
En zo. Ja,
mooi.
Ja. Ik heb het ook helemaal niet per se in relaties, maar bij mij ook op hele andere vlakken. Het doet mij dus juist denken van... We zouden eigenlijk een hele uitzending kunnen maken over wat veiligheid eigenlijk is. Want ik zou me ook kunnen voorstellen dat er nu mensen luisteren en die denken veiligheid... Wat bedoel je eigenlijk precies? Ja. Of zo, die helemaal of misschien nog niet voldoende bewustzijn hebben op wat veiligheid eigenlijk betekent.
Ja.
En hoe zich dat kan uiten. Want ook in ons gesprek nu denk ik weer, het is zo gelaagd en het kan zich op zoveel manieren uiten. En eigenlijk net als met schaamte, zeg maar, op zoveel manieren je leven beïnvloeden. Dat als je daar meer zichtbaarheid op hebt, van ja, waarom voel ik me, weet je, waarom doe ik dit? En daar blijkt onveiligheid te zitten. Dan weet je ook pas waar je aan kan werken.
Ja. Hier gaan we een aflevering over maken.
Ja, dat lijkt me dus vet.
Iemand
tof.
Noteer dit.
Maar het is ook fysiek. Kijk, het is niet te vergelijken met fysieke onveiligheid. Je hebt fysieke en emotionele onveiligheid.
Ja.
En dat zijn echt twee verschillende dingen. Maar het kan wel alle twee het overlevingsmechanisme aanraken.
Precies. Ja, bij mij, wat ik dus net al in het begin zei, het zit dus niet in relaties, maar bij mij zit het dus heel erg op zichtbaarheid. Maar dat inzicht heb ik nog helemaal niet super lang. Mm. Ik bedoel, ik wist wel altijd dat ik problemen had met zichtbaarheid. Alleen ik begreep niet zo goed waarom.
Ja, het hoe en waarom.
Want wat gebeurt er zodra jij zich... Kan je eerst schetsen hoe ziet zichtbaarder zijn er voor jou uit?
Ja,
hoe voel
dat
jij
is,
je zichtbaar?
Nou, dat kan op allerlei manieren zijn, maar bij mij uit het zich vooral online. Ik heb heel erg moeite om wat ik 1-op-1 heel makkelijk vertel, om dat zeg maar online te laten zien. En ja, waar het per se vandaan komt, dat zal ook meer gelaagd zijn dan wat ik nu zie, maar ik ben opgegroeid in een mega kritische omgeving, waarbij die kritiek is voor mij de stem van de wereld geworden. Een thuissituatie die ook vrij volatiel was.
Mooi woord.
Zo.
Ja.
Google.
Heel erg ook soort van afstemmen van hoe staat het er vandaag voor. Hoe zorg ik ervoor dat de boel niet ontploft.
Ja.
In combinatie met jij bent het zonnetje van mijn leven. Jij bent zeg maar...
Dat moest jij dragen, die rol.
Ja, dat was mijn rol. Dus die combinatie. Dus ik sta en aan en ik ben het zonnetje.
En
ik moet niemand teleurstellen. Ja. En die kritiek. Dus ik denk dat bij mij zit het er heel erg op dat zodra ik me zeg maar echt laat zien aan de wereld en iemand zegt iets tegen me, ik ben gewoon heel erg bang dat iemand zegt, oh jij, wat kom jij nou vertellen?
Ja.
Terwijl ik dan zelf misschien van binnen weet, nou dat slaat nergens op. Maar ik voel me dan zo kwetsbaar dat het voelt zo onveilig. Terwijl ik rationeel weet dat het nergens op slaat. Maar ergens van binnen krijg ik zo'n error dat ik er gewoon niet omheen kan. Dus, en daar is ook niet meteen een antwoord op. Maar om maar te laten zien, het kan zich op hele andere plekken in je leven, kan het zich laten zien. En ik denk dat door meer te gaan begrijpen over wat veiligheid, zeg maar in de context zoals wij het erover hebben, wat dat betekent, wat het voor jou zelf kan betekenen, waar het vandaan kan komen, dan pas kan je ook gaan kijken naar wat kan je eraan doen.
Zeker.
Want een van de dingen waar ik dus nu bewust mee bezig ben, is op een andere manier tegen mezelf praten. Bijvoorbeeld als ik in paniek raak, en dat is niet de paniek zoals je dat kent, maar als ik van binnen in paniek raak, dat ik letterlijk tegen mezelf zeg, je bent veilig, weet je? Je bent oké. Je mag op jezelf vertrouwen. Ik ben gewoon de woorden die ik aan mijn dochter geef, ben ik aan mezelf gaan geven. Ja. En op een of andere manier waar ik nog niet precies de woorden voor heb gevonden, verschuift er dan dus wel iets van binnen. Maar ik denk dus wel dat je die stappen moet zetten naar dat bewustzijn, om ook naar een stukje heling te komen en om uiteindelijk dingen anders te gaan doen. Dus ik denk dat veiligheid echt zo'n ontzettend belangrijk thema is.
Dat is het. Ja, waar je heel waar we, lang op.
Ja. Ja. Waar we ja, verder op door moeten.
Ja, ja. Nou, let's do it.
Maar we moeten nu door. Naar iets anders.
Ja. Maar we komen hierop terug.
Ja, we komen
wat
terug.
Wel heel erg mooi aansluit. Namelijk jezelf ontmoeten waar je bent.
Ja.
En de quote of de woorden daarbij die ik van je Insta heb gegrepen. Vandaag ben ik niet bang en doe ik niet aan alvast opgeblazen reddingsvesten. Niet aan de noodglijbaan of de rubberboot. Niet aan de reddingsboei of alsmaar terugzwemmen naar de vuurtoren en de parasol. Vandaag ben ik vandaag. Morgen mag ik morgen zijn. Later komt later. En jij en ik zijn nu.
Zo mooi. Nou,
echt mooi.
Hoppatee.
Thanks. Ik wil het in een lijstje.
Ja.
Dat kan, denk ik.
Ja, dat kan.
Ga naar de webshop.
Ja, jezelf ontmoeten waar je nu bent.
Je kijkt naar mij.
Nee, sorry. Oh,
ja. Ja, dat is,
kijk naar Bo.
Ja, opkomen dagen.
Opkomen dagen.
In elke hoedanigheid is dat eigenlijk.
Oh, nou, dan mag je wel naar mij kijken.
Ja. Dat doe jij sowieso.
Ja, ik denk ook dat...
Grief would make it sexy.
En dit is grappig, want deze quote is eigenlijk ook wel, gaat eigenlijk ook dus over die veiligheid van... En zo van elke dag. Ja. Je mag gewoon elke dag opkomen dagen in elke hoedanigheid. Maar ook zo van, ik hoef dus vandaag, ga ik dat niet doen. Ik ga niet die reddingsvestjes alvast
die
oppompen.
Controle.
Ja. En ik ga niet alvast damage control.
Ja, die schijnveiligheid.
Precies, allemaal schijnveiligheid.
Ja, hij heeft het heel vaak tegen mij over schijnveiligheid.
Ja.
Dat is het jammere eraan. Als het nou nog een goede functie had,
nee, maar
het heeft het niet. En dat maakt alles kut.
Ja, moet je dan lekker ACT gaan doen. Acceptance and Commitment Therapy. Dat is daar heel goed voor. Ja, dus de opkomen dagen in elke hoedanigheid. Kijk, dat is in zekere zin eigenlijk waar al mijn werk over gaat. Maar ook waar ik denk dat ik kan mijn werk doen doordat ik ben wie ik ben. En ik word wie ik word omdat mijn werk is wat het is. En daar komt eigenlijk op neer dat het dus een wisselwerking is tussen die dingen. Dus ik geloof heel erg in dat je... Ik leef heel erg met heel veel compassie. Heel veel compassie voor mezelf. Heel veel compassie daardoor dus ook voor mensen om me heen. Of eerst voor mensen om me heen en daarna voor mezelf. Omdat ik denk, Jezus, dit hele mensenleven, weet je hoe fucking ingewikkeld.
Zo,
en dan gaan we ook nog eens zeker... ik ben vandaag een bitch geweest. Dus ik ga mezelf even pijnigen. Ik mag geen bitch zijn. Ik voel afkeuring over mezelf. Nou, ga ik daar ook weer afkeuren?
Ja.
Denk ik, mijn god... Lieverd, even zitten.
Kalm, ja.
Doe even chips in een bakje en limo en een dekentje.
Ja.
Limo
Gewoon zo, doe even dat innerlijke kind van jou even zo.
Ja.
Nee, maar filmpje dus, kijken.
Ja, zet even Netflix aan. Dus ik denk dat...
Het klinkt als mijn sociaal leven.
Ja, maar ik denk dus dat die compassie, die helpt mij heel erg bij kunnen opdagen in elke hoedanigheid. Want het is niet zo dat ik geen oordelen heb of dat ik er ook niet altijd naar handel. Ik handel er natuurlijk af en toe ook heus naar, maar dat probeer ik niet.
Ja.
Dus ik mag alle oordeel van de hele wereld voelen, maar ik heb er daardoor wel bewustzijn op. En mm-hmm. dat zorgt ervoor dat ik er niet probeer niet vanuit te handelen.
Ja, dat je het niet projecteert op anderen.
Ook dat, ja, ja sowieso. Maar ja, dus het is, ik vind opkomen mogen dagen in elke hoedanigheid echt the only way to live, zo'n beetje.
Ja. Heb je een soort handvat ja. voor mensen hoe ze dat kunnen
hoe
doen?
Hoe je dat doet.
Misschien op kleine schaal om te beginnen.
Ja, schrijven.
Schrijven, hè?
Ja, dus ik denk dat wat schrijven doet, is dat, zeker als je dus, je hebt mij er al een paar keer horen praten over de freeride, wat eigenlijk een techniek is waarbij je een wekker zet, bijvoorbeeld 10 minuten, en je zet je pen op het papier en je mag pas stoppen als de wekker voorbij is. En je schrijft eigenlijk alles op, ook als het is. Ook ik vind het kut, ik, ja. vind, oh, ik ben de kaas vergeten in de koelkast. Ja. Oh, ik kan ook nooit iets leuks schrijven. Oh, ik, ja. Alles komt eruit. En wat dat doet, is dat je, doordat je ook vrij snel schrijft, zodat die kiezgedachten niet aan de pen kunnen gaan zitten, tap je eigenlijk in op je onderbewuste. En als je op je onderbewuste intapt, tap je in op dat wat er daadwerkelijk op de onderstroom leeft. En dan krijg je als eerste het zelf te zien. En dat is eigenlijk gewoon een soort exposure therapy. Dus als jij, de eerste stap is om eigenlijk te kijken, wat leeft er in mij? Ja. Of wat zit er in mij? En dat kan je door schrijven doen, je kan ook een inquiry doen met iemand anders. Dat is eigenlijk hetzelfde dan met praten. Zorgt het ervoor dat je überhaupt weet wat je aan te kijken hebt. En wat er leeft.
Ja, precies. Ja.
En de stap daarna is of je dat met compassie kan doen. Dus kan je compassie hebben voor alles wat er opkomt. En dat is echt iets niet wat je in één keer kan. Dat is gewoon iets wat je moet oefenen. En dat is helemaal oké, ook als dat helemaal misgaat. En dat je daar dan weer compassie voor hebt.
Ja, dat klinkt als een hele mooie. Ja, maar klinkt als een hele mooie. Ook startpunt voor mensen die misschien nu denken van, oh, hè, het raakt me, of ik hoor wel, of het raakt me ergens. Wat kan ik daarmee? Lijkt me een mooi moment om eens te kijken van, wat gebeurt er dan?
Ja, zeker.
Ja,
toch?
Want wat mij ook soms helpt, is een vraag opschrijven voor mezelf. Bestel nu met de thema's. Weet je, waarin mag ik meer gulzig zijn? Mm. Of
wat betekent veiligheid voor mij?
Wat betekent veiligheid voor mij?
Of gulzigheid.
En gewoon kijken wat er komt. En soms komt er inderdaad alleen maar onzin.
Ja,
maar
het is nieuwsgierig
best wel
zijn.
Vaak komt er echt wel iets. Ik weet dat jij laatst, Bobby, ook deelde van ik las iets terug van een jaar terug en mijn idee was dat er helemaal niks tussen zat. En toen had je ineens een hele mooie zin.
Ja, dus er zitten eigenlijk altijd wel, ik noem het ook wel je shit en je shine. Dus dat je ook evenveel waarde kan geven aan je shit als je shine. Dus als er dingen tussen zitten in die tekst die jij lelijk vindt. En dat maakt niet uit of het schrijftechnisch is of dat het inhoudelijk lelijk voor jou is. Dat je die evenwaardig, heel veel waarde gunt als de dingen waarvan je denkt, oh, dat is een mooie zin. Of oh, dit is een fijn gevoel of wat dan ook. Dus in mijn leven bestaat er ook niet een hiërarchie der emoties. Dus iedereen die zo van, je mag niet huilen. Dus ik geef veel schrijfworkshops en als mensen dan voor gaan dragen, komt het heel vaak voor dat mensen gaan huilen. Ja. Omdat ze een kwetsbaar stuk hebben geschreven of omdat ze het spannend vinden of om wat voor reden dan ook. En dan denk ik, niemand wordt ongemakkelijk en vindt het raar als we het lachend doen.
Ja.
Maar we doen het huilend.
Ja, stom, hè?
En in één keer denk ik, dus die hiërarchie der emoties, daar mag je echt van af.
Ja.
Er bestaat geen hiërarchie der emoties. Er bestaan alleen maar emoties.
Ja, mooi.
Supergoeie.
En dat
mooi.
Is met het schrijven ook precies zo. Dus er bestaat niet goed en fout schrijven. Er bestaat gewoon schrijven. Ja. En je mag eigenlijk alles evenveel waarde geven wat je eruit pakt. En hoe meer je ook waarde kan geven, oefenen om dat aan je shit te geven, in plaats van alleen maar aan je shine, hoe makkelijker het ook zal worden om die compassie te trainen. Want je wordt eigenlijk, ik kan me voorstellen dat jij dat ook met je lichaam hebt. Tenminste, hoe ik heel erg ook aan mijn lichaam heb gewerkt. Van mijn lichaamsbeeld eigenlijk is dus, ik ken mezelf uit alle hoeken.
Ja.
Elke foto, op wat voor manier dan ook.
Ja.
Ik heb dat, ik zag een foto van mezelf en ik dacht, echt, zie ik er zo uit? Dat heb ik echt niet.
Nee.
Want ik weet.
Ja, ik weet hoe ik eruit
zie. Ik weet hoe ik eruit zie. Ja. En dat is exposure therapy in essentie. En dat zorgt ervoor dat je stomt niet af of zo, maar het neutraliseert.
Ja.
Dus je beeld van jezelf en je lichaam
neutraliseert. Je wordt niet meer zo verrast ook.
Precies, je staat niet voor het blok van, je hebt niet een bepaald soort beeld van jezelf gecreëerd.
Zo'n fantasy zelf, weet je wel. Van hoe Hoe wil je dat iemand je op met Insta filters, weet ik veel. Het is gewoon real.
Je mag alleen maar zo uit deze angle bestaan. Precies. En dan die filter en dan de camera van boven.
En over onveiligheid gesproken, dan maak je ook dat je dus heel vaak onveilig wordt. Want niemand mag je op een andere manier zien. Ja. En dan is het helemaal eindverhaal natuurlijk. Het is ook heel praktisch dat jij mee toen een keer zei van, zet op dating apps foto's van hoe je er echt uitziet.
Ja. Snap
je?
Ik ook, ja.
Zo van, zet er in ieder geval één op. Dat je kan zien dat je gewoon een goede
beter,
beeld
ik wil
hebt.
Altijd dat ik dat mensen kunnen zien dat ik dik ben.
Ja.
En omdat ik zoiets heb van, je hoeft me bij mij aan te komen als je daar nee, issues mee hebt. Want dan heb jij,
precies, that's your job. Ja, ja, dat is van jou. Ja, precies. Ja, totaal.
Dus ik heb het echt niet nodig dat ik met iemand ga daten die daar niet mee om kan gaan.
En dat is dat ook, dat stukje opdagen voor jezelf.
Precies.
Dus ook
voor jezelf gaan staan.
Ja, ja. Gewoon laten zien van, ja, dit is wat je krijgt.
Ja. En dat vind ik mooi dat je dat ook die hiërarchie der emoties noemt. Want dat is precies zo. Hè, van dat denken ook heel veel mensen. Van op social media moet je maar een soort van die happy... Nou, ik ben niet bang om te janken.
Nee, heel goed.
Want dat is toch wie we zijn.
Ja.
Ja.
En dat geldt dus ook voor je schaduwkanten.
Ja.
En ik denk wel, wat wel belangrijk is om te noemen, is dat, kijk, als jij een zeer diep geworden minderwaardigheidscomplex hebt, dan gaat dit heel ingewikkeld voor jou zijn.
Ja. Dus niet even.
Nee, dus het is niet zo dat het onmogelijk voor je is.
Nee.
Maar dan zal jij meer therapie nodig hebben of meer harder moeten werken of dat langer duurt of whatever.
Dus, nee.
Ja, dus ga niet denken van, ik heb
morgen
keer
moet
compassie.
Het. Ja, precies. Nee.
Dat is niet hoe het
werkt. Nee, maar dat is ook gewoon moeilijk aan dat proces. Als je het als een soort jampot ziet en je haalt die deksel eraf, en dan blijft er eigenlijk maar veel meer uitkomen dan dat je dacht dat erin zat. En die deksel kan er niet meer op. En dat is gewoon.
Maar er komt ook, dat is wat ik wel echt belangrijk, want het, zeg maar, er komt ook een punt dat je het moet gaan leven. Weet je wel? Je kunt ook je hele leven een soort van coaching en therapie aan elkaar laten hangen. Maar als je het dan weet, dan nog steeds niks. Dus er moet ook, op een gegeven moment moet je ook, dat is wat mijn vader had over spiritualiteit, zei je, spiritualiteit moet geleefd worden.
Ja.
En dit ook. We moeten ook leven. We moeten ook met onze voeten op de grond blijven staan. En het is supergoed om al dat werk te doen. En op een gegeven moment moet je ook, hè?
Self-development is ook een soort coping.
Ja, snap je? Je kunt ook vluchten in. Ja, ja, precies.
Zeker. Zo'n analytisch brein. Ja.
Dus, wat ik heel mooi vind aan die, bijvoorbeeld aan de free rides, zoals jij die mensen ook laat doen, is dat het een hele eerlijke manier is, of een weg kan zijn om heel eerlijk naar jezelf te kijken.
Yeah.
Ik denk dat je iets aanspreekt in jezelf op een heel ander level dan wat je normaal gesproken naar buiten laat komen. Omdat het dan door een filter gaat voordat het in je bewustzijn of naar buiten komt. En juist dat filter, daar gaat vaak zoveel mis.
Ja, en dat filter is geconditioneerd.
Precies, en dat op het moment dat jij dus gaat schrijven, dat er eigenlijk iets wordt aangesproken in je buik. Ik zeg altijd, de waarheid zit in je buik.
Mm.
Alsof je letterlijk je buik naar buiten kan laten. En er zit zoveel wijsheid bij iedereen van binnen, wat we of niet willen horen, of niet kunnen horen, of niet mogen horen, of wat dan ook. En dat een free ride een hele mooie omweg is om al dat,
om het er wel uit te gooien.
Ja.
Ja,
om het eruit te laten.
Nou,
en om
eigenlijk
tegen jezelf te zeggen, tegen je allerbinnenste te zeggen, vertel maar.
Ja.
Vertel maar. Los van wat ik allemaal denk, vertel jij maar.
Ja. Ja. Dus kan je voor jezelf die oordeelloze ruimte houden om eigenlijk te zorgen dat dat naar buiten mag komen.
Ja.
Want voor hiërarchie der emoties geldt eigenlijk ook voor alles. Dus ook voor je schaduwkanten. En ze hadden net wat even over jaloezie of weet ik veel, pettiness en zo.
Nooit last van.
Nee, hè?
Alles mag er zijn.
No. Ja, eigenlijk wel. Zo alles mag er zijn. Maar dat klinkt natuurlijk ook wel een beetje zijig of zo.
Ja,
mijn
tante zegt altijd, niets menselijks is ons vreemd. En dat is wel zo.
Dat denk ik, het is welcome to the human experience, honey. Dus als jij gewoon die diepste krochten van je ziel en denkt, oh, ik ben superieur, ik voel me superieur, is ook zo'n schaduwkant. Ja, ik kan me wel superieur voelen, ja. Maar ja, dat, zeg maar, het wordt pas een probleem als ik me superieur ga gedragen.
Precies, ja.
Dus of en ik voel me wel eens, weet ik veel, jaloers of whatever. Gewoon al die, of ik heb wel eens wrok of, ja, dat is niet erg dat ik dat ervaar. Maar het wordt vaak ook, als we namelijk het gaan onderdrukken, omdat we zoiets hebben van, dit mag ik niet ervaren, dan komt het er vaak op ongezonde manieren uit.
Ja.
Dus het is heel counterintuitive, maar het is eigenlijk veel, hoe moet je het zeggen? Het is eigenlijk veel effectiever om het op een bewuste, gezonde manier tot uiting te laten komomen. Zodat je niet dat strandbaleffect hebt die je onder water duwt.
Ja.
En dan zo dat het in de lucht schiet. Want dan krijg je vaak heel... dan gaan die schaduwkanten ook echt schaduwgedrag worden.
Ja, mooi.
En dan, dan ben je verder van huis.
Ja, dan heb je echt een probleem.
Nou, zoals je hoort, we kennen echt 16 podcasts.
We kunnen 3 uren hier aan besteden. Ik denk dat dit een lekker heerlijk lange aflevering wordt. Maar laten we hem voor nu afsluiten. En door naar het volgende onderdeeltje. Nou, zoals elke week hebben we deze week een volgersvraag, maar vandaag speciaal voor Bowie. En de vraag vandaag is, ben jij wel eens ergens onzeker over?
Antwoord is nee, en door.
En zo ja, hoe ga je daar dan mee om?
Dat is een hele goede vraag en dat zal je niet verbazen, maar die krijg ik heel vaak.
Ja, ik snapte ook wel dat die
binnenkwam.
Ja,
mensen denken dan zo van, jij bent nergens onzeker over.
Want jij doet het allemaal gewoon.
Ja. Nee, ik ben wel eens ergens onzeker over. Ik moet wel zeggen dat ik echt wel een vrij steady basiszekerheid en zelfvertrouwen heb. Dat komt wederom wel doordat ik dus mezelf helemaal een mens laat zijn.
Ja.
Dat helpt echt met onzekerheid ook. Ja, wat doe ik als ik me onzeker voel?
Ik ga nou meteen 2 vuisten in de zij.
Ja,
van, ik zal jou zijn vertellen.
Neem even een powerpose
aan. Ja, precies.
Aan.
Ja. Ik heb daar compassie voor. Ja, sorry jongens.
Compassie.
Zijn er van die woorden? Op een gegeven moment kun je ze niet meer horen.
Nee, maar dat is wel zo.
Doe dus, godverdomme lief tegen jezelf.
Ja, dat is wel echt zo. Dus als ik me onzeker voel, dan denk ik, oh liefje. Dat snap ik wel. Het is ook soms gewoon heel stom. Of het is ook logisch. Of, je doet ook al zo hard je best, denk ik dan. Dus ik ben gewoon heel lief voor mezelf eigenlijk. Ja. En dat is hoe ik met onzekerheid omga. En soms vraag ik heel bewust bevestiging. Want mensen zeggen, dan moet je uit jezelf halen. Dan denk ik echt, bullshit.
Ja, we hebben elkaar toch?
Ja, we hebben toch die
verbinding. Sorry, maar zou ik even zeggen waarom ik ook weer een leuk mens ben? En dan, en dan zegt iemand dit en dit en dit. En dan denk ik, ja man. Fuck
ja. Ja.
Dat is het. Dus ik ben gewoon, I'm also not afraid to ask for anything.
Ja.
Dus,
goeie
die
tip.
Die 2 dingen.
Hele
goeie.
Nou, deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En Bowie wilde daar wel input voor leveren vandaag. Dus vertel maar wat had jij eerder willen weten.
Nou, ik had eerder willen weten dat ik had een ex. En naast wat trauma en zo heb ik van hem ook echt een life hack gekregen. Ja.
Ik dacht een SOA.
Ja, nee. Dat had ik echt eerder willen weten. Nee, gelukkig niet. Nee, wij zaten een keer aan tafel en we hadden roomboter op tafel en die was heel hard.
Ja.
En ik was zo met
niet de kaas schaven met...
Ja.
Oh my god.
Ja. Dus ik was zo met die mes zo, dat weet je wel. En dan ken je het wel, en als je dan een beetje te zacht brood hebt, dan smeer je hele brood kapot.
Ja, dan is dat hele broodstuk.
Het hele broodstuk. En hij zei, kijk eens eventjes. En hij pakte een kaasschaaf en hij schaafde de boter. En zeker als je een kaasschaaf hebt die je een beetje ook kan verbuigen, kan je hele dunne plakjes
maken. Ja, top.
En ik dacht echt, ik vind mezelf echt een slechte Hollander. Dat ik fucking 30 ben en nu voor het eerst leer dat je gewoon te koude boter gewoon kan kaas gaven.
Ja, dat is echt een toptip.
Echt een toptip. Doe het.
Doe het.
Toptip 2.
Want met Bowie krijg je altijd meer.
Zeg je nee, dan krijg je er 2.
We krijgen er niet 2 deze week, maar
ik zie alweer een powerpose overkant, dus we gaan.
Ik prijs mezelf best wel inventief. Ik denk altijd, ik ben best wel inventief. Dus als er dan iets stuk is of zo, dan heb ik weer een heel ingenieus. Zo, met een elastiekje zo en een plakmatje. Dit is een van die inventieve dingen die ik graag doorgeef aan de minder inventieve mensen.
Ik ben heel benieuwd.
Altijd, ten alle tijden, in ieder geval in je auto. En als je niet hebt, doe je maar een soort van travel size in je tas. Duct tape bij je hebben en het liefst een rolletje touw.
Mocht je iemand willen ontvoeren.
Mocht je iemand willen nekken. Nee. En ik zal even vertellen waarom. Ik stapte een keer uit mijn auto en toen liet ik mijn autosleutels in een put vallen. En ik dacht echt, oh my god. En toen had ik een touwtje en daar deed ik zo een rolletje duct tape op. Weet je wel, dat hij zo met de plakkant aan de buitenkant. Die bond ik aan het touwtje. Toen liet ik hem zo in de put vallen of glijden. En toen plakte die plaksel
zo
aan mijn...
inventief.
Ja, aan mijn sleutel. En toen haalde ik hem er zo uit. Nou, het heeft al meerdere keren in mijn leven gered. Want een keer een bonnetje die ergens tussen was gegleden. En toen had ik een duct tapeje op een nagelvel. En die kon er precies tussen een gleufje. En toen... plakte dat bonnetje eraan en toen kon ik hem eruit halen.
Het enige waar ik nu aan kan denken is jij en die tent.
Heb je een tent aan elkaar geduct taped?
Nee, ik heb
Bowie
een keer.
Heeft een keer een filmpje gedeeld van hoe zij het tent opzet.
Ik ben competent, was het ook. Ik ben heel competent. Ja, dat
maar
was
ik vind
een
dit
grappig.
Een heel mooie andere kant van je.
Ja, dankjewel. Dit is eigenlijk mijn oorspronkelijke kant.
Ja, nee, dat snap ik.
Die tent is een grappig uitstapje. Wat tent en grasmaai is, dat is niet mijn ding.
Met haar haar vastzitten.
Ja, dat
het
was
echt hilarious. Dat ik, oké, dit ben ik.
Ja,
die
had je bij moeten zijn. Maar
ja. Ja. Ik kan het zien op mijn Instagram.
Je kan alles zien op de Instagram.
Ja. Bintje. Maar je had ook nog een levensinzicht.
Oh, sorry. Ja, sorry. Ik zal het heel kort
wat
doen.
Ik van je vraag.
The rules are fake. The rules are fake.
Do you.
Ja. Dat bestaat niet.
Dat is deze aflevering in één zin.
Die komt ook ongeveer elke keer terug bij ons.
Ja.
Sowieso elke aflevering.
Alles is
bedacht. Je zelfhaat is een marketingplan. All the rules are fake.
Echt, ja. Dus,
fuck the system.
Ja, dus als iemand zegt je moet elke week wassen, wie zegt dat? Ja. Wie zegt dat? Je kan ook één keer per jaar wassen.
Je kan ook drie
maanden
wel,
ik zou,
al je
dit gaat over kleding,
opsparen.
Toch? Niet je foef.
Kleding.
Ja, mag je van mij ook één keer per jaar wassen, hoor, daar niet van.
Nee, kleding. Maar ook avondeten. Dus je hebt zo de LA minimalist, die zegt het heel vaak, the rules are fake. En dan heeft ze gewoon zo, nou, gewoon in binnen 10 minuten wil zij gewoon eten. Dus ze heeft gewoon zo, weet je wel, groenten, rauwe groenten, een eitje, een dingetje. Zij heeft gewoon een snackplatter als het avondeten. En dan van, wie heeft gezegd
dat het warm moet zijn?
Ja, dat het een gerecht
en moeilijk,
moet zijn.
Ja.
No, the rules are fake. Yeah. You're very welcome.
Goeie. Nou, helemaal te gek. Thanks voor alle wijze woorden. Ik vond het echt een heel fijne, mooie, diepgaande, lief gesprek of zo. Ik ben helemaal, ik voel me helemaal wholesome. maar ja, we zijn dus aan het eind gekomen van deze aflevering. Blijf zeker je vragen, je life hacks, je inzichten met ons delen. Wil je met ons samenwerken? Dat kan. Mail naar sales@wpg.nl. Natuurlijk een hele grote shout-out naar Bowie, dat ze vandaag wilde aanschuiven.
Thank you.
En naar mijn co-host Barbara en Meerte. Dankjewel dat jullie er wilden zijn. Luisteraar, laat ook zeker even weten hoe je het vond om ons nu met z'n vieren te horen. Was dat een beetje te doen of echt niet te volgen?
Of ik een permanente aanvulling
had. Ja, elke week aanschaven. Ook nog even een shout-out naar mijn broertje Ramon de Wilde die de muziek heeft gemaakt. Nou ja, ga ons volgen, laat reviews achter, prijs ons de hemel in met 5 sterren. En deel de podcast met de mensen waarvan je denkt, die moeten dit ook horen. Wij zijn er volgende week donderdag weer. Tot dan!
Doei!
Doei.